Je hebt bijvoorbeeld een mokromafia. Je hebt daar zo'n jongen die op een gegeven moment steeds dieper in het drugscircuit eigenlijk raakt. En dat vond ik wel het prototype van een jongen wat wij hier bij de Waag zouden kunnen zien. Ja, en wat er dan kan gebeuren op het moment dat er hulpverlening onvoldoende van de grond komt.
Welkom bij Forensisch Spreekuur. De podcast waarin we dieper ingaan op fascinerende onderwerpen uit de forensische zorg. Vanuit Polykliniek De Waag spreekt Evert-Jan Pieters met collega's over wat zij in hun spreekkamer tegenkomen, hoe zij hiermee omgaan en hoe de behandeling werkt.
De afgelopen jaren komt wapengebruik onder jongeren steeds vaker in het nieuws. Daders van steekincidenten worden steeds jonger en het aantal steekincidenten waarbij jongeren betrokken zijn stijgt. Ook waren het jonge daders die eerder dit jaar betrokken waren bij verschillende explosies met bommen in onder andere Rotterdam en Amsterdam. Bij De Waag behandelen we binnen de zorglijn jeugd en jongvolwassenen dit soort cliënten. In dit spreekuur praten we met twee behandelaren van De Waag die veel met deze cliënten te maken hebben. Allereerst Rachel van Dam. Zij is orthopedagoog bij De Waag Dordrecht. Rachel, van harte welkom.
Dankjewel.
En we spreken met Florien Leenderts. Zij is GZ-psycholoog bij De Waag Rotterdam. De locatie waar we vandaag ook te gast zijn. Florien, ook heel leuk om met jou te spreken.
Dankjewel.
Ik wil beginnen met een feit of fabel aan jullie voor te leggen. De meerderheid van de jongeren loopt met een mes op straat. Is dat een feit of fabel? Rachel.
Dat is een fabel.
Ja, gelukkig een fabel, ja.
Gelukkig wel. En waarom is het een fabel?
Ja. Het is een fabel omdat het is recent is er onderzoek naar gedaan. En het idee leeft een beetje dat eigenlijk alle jongeren, of in ieder geval grotendeels van de jongeren, met een mes loopt. Maar uit onderzoek blijkt dus dat eigenlijk 1 op de 5 jongeren te maken heeft gehad met een mes. En te maken heeft gehad betekent niet dat ze dan ook allemaal met een mes lopen of hem gebruiken. Maar het kan ook zijn dat jongeren een mes hebben omdat ze het mooi vinden, omdat ze het sparen thuis gewoon. Dus nou ja, dan zijn er gelukkig 4 op de 5 jongeren dus die niks met een mes te maken hebben.
En als we kijken naar de problematiek, hè, messengeweld, kun je daar eens een beeld schetsen? Waar komt deze problematiek vandaan?
Nou, sinds 2018 is eigenlijk drillrap iets wat naar Nederland is gekomen. En ook in 2018 zagen we ook een toename van jongeren die met een steekwapen liepen of waarbij een steekwapen ook werd aangetroffen. Drillrap komt van origine uit Chicago, uit Amerika, waar het ongeveer 10 jaar geleden is ontstaan. Het is een zijstroom van hip-hop, ook een beetje afgeleid van gangsterrap, waarbij er veel gerapt wordt over geweld en ook veel vuurwapens zichtbaar zijn. Het is overgewaaid naar het Verenigd Koninkrijk, naar de UK, waarbij je een iets andere tendens zag, waarbij er veel minder vuurwapens zichtbaar waren, maar veel meer gebruik gemaakt wordt van steekwapens. Dat heeft voornamelijk ook te maken met de wapenwet in Engeland. En sinds 2018 is het dus naar Nederland gekomen en zien we het ook hier.
En ik zei al even, want het komt veel voor in de media. Hoe ernstig is het fenomeen nu echt?
Nou, er wordt, omdat het allemaal een beetje tegelijkertijd opkwam, dus de toename in messengeweld en de drillrap naar Nederland, werd dat snel aan elkaar gelinkt in de media. Van de drillrap zorgt voor toename in messengeweld. En daar blijkt niet zo'n direct causaal verband te zijn als dat het in de media werd geschetst. Daar zijn ook weer allemaal onderzoeken naar gedaan. Die waren er al in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. En recent ook in Nederland is er onderzoek naar gedaan. En eigenlijk blijkt duidelijk dat causale verband er dus niet is. En dat er veel breder gekeken moet worden. En vanuit daar wordt er ook heel erg gesproken over de digitalisering van de straatcultuur. En dat het gebruik van social media veel meer invloed heeft op het gebruik van messen en het messengeweld dan echt de drillrappers.
Dat is veel groter.
Ja.
De invloed was er. Oké.
Okay. Ja.
Ik noem dan net al van, sinds 2018 zien we het ook hier hè, bij De Waag. Heb je enig idee om hoeveel jongeren het ongeveer gaat?
Dat is lastig, denk ik, om te zeggen, omdat het niet altijd direct duidelijk is of er sprake is van drillrap of het dragen van een steekwapen. Nou, het dragen van een steekwapen is trouwens wel gewoon gelijk risicovol. Maar het luisteren naar drillrap aan zich is natuurlijk geen risicofactor voor delictgedrag. Dus het is moeilijk om daar een precies cijfer, denk ik, aan te hangen. Maar ik denk als je het hebt over dat 1 op de 5 jongeren in aanraking is gekomen met een mes, dat je dan misschien wel een beetje een goed getal hebt.
Ja, en ik denk dat het ook belangrijk is, want het ging over een toename van de geregistreerde messengeweld in Rotterdam. Dat is gezien in 2019, maar het gaat natuurlijk ook over wat er niet geregistreerd. Want dat zien we ook wel vaak bij deze groep, dat er wel jongeren met een mes loopt, maar dat niet iets is wat per se ergens geregistreerd ook staat.
Ja, en als je daar dan op de invloed van sociale media ook daarin meeneemt, heerst het beeld denk ik ook onder jongeren dat bijna iedere jongere met een steekwapen of met een mes loopt. Terwijl dat onderzoek ook eigenlijk aantoont dat het helemaal niet het geval is. Gelukkig.
Je benoemde net dat 1 op de 5 jongeren in aanraking komt met messen. Geldt dat voor heel Nederland?
Komt uit een onderzoek wat gedaan is in Rotterdam, of in ieder geval door mensen vanuit de Erasmus Universiteit. En dat is gedaan op middelbare scholen en op mbo-scholen in Rotterdam en de regio Rotterdam.
En hebben we het dan altijd over groepen op straat? Zijn er bepaalde crews of gangs? Zijn het juist individuele jongeren waar je ook bij de Raad misschien mee in aanraking komt?
Nou, er zijn ook wel wat individuele jongeren, maar wat we wel vaak zien is eigenlijk dat het wel groepen jongeren zijn. Zeker toen het een beetje net naar Nederland kwam en vanaf toen zijn wij ook in aanraking daarmee gekomen. Dus ongeveer 2018, 2019 werden de eerste jongeren aangemeld die gelinkt werden aan messengeweld, aan drillrap, aan de straatcultuur. En zien we dus wel veel dat het gaat over rivaliserende buurtgroepen binnen Rotterdam of in grote steden die met elkaar rivaliseren. Ja, dus dat is wel iets wat erbij past. Dat je onderdeel bent van een groep, dat je daar dus onderdeel van uitmaakt. Ja.
Ja, en die groepen zijn denk ik ook iets van alle tijden. En die zullen denk ik ook blijven. In de jaren 80 had je volgens mij in Den Haag een groep, een gang, die heette de Crips, net afgeleid vanuit Amerika. En ik denk wel dat dat iets is wat al een hele lange periode bestaat en ook wel zal blijven bestaan.
Jullie noemen nu al een paar keer de grote steden. Is het ook echt iets wat alleen in de grote steden hier in Nederland plaatsvindt? Of gebeurt er ook nog wel eens wat in de provincie?
Ja, je ziet, het komt vooral vanuit de grote steden, denk ik, makkelijk de media in. En daar zie je het gewoon veel, omdat daar sowieso veel meer van dit soort problematiek speelt. Maar het speelt wel ook in de provincie. Dus in de wat kleinere dorpjes zie je ook steeds meer. Heeft dat wat langere tijd gehad voordat het daar naartoe is uitgespreid, eigenlijk als een olievlek. En het is wel meer begonnen in de grote steden.
Ja, en waarbij je denk ik inderdaad ook ziet dat het is begonnen in de grote steden en daarna een beetje is gaan verspreiden naar de kleinere dorpen en steden. Was ook een verschil wat je daarna zag, was dat het de ruzies tussen dorpen onderling waren en steden onderling, in plaats van dat het binnen een stad enkel was.
Okay. Ja. Dat was het eerst. Het was eerst binnen een stad, maar vervolgens kreeg je Amsterdam tegen Rotterdam. Of...
Ja.
Oké. Okay. Ja, over wie hebben we het eigenlijk? Met andere woorden, over wat voor soort cliënten praten we? Kun je een soort profielschetsje geven van de soort cliënten waar jullie mee te maken hebben?
Nou ja, wat we vaak zien is dat de jongeren die bij ons bij de wagen komen, dat zijn natuurlijk sowieso jongeren die op een of andere manier in aanraking komen met politie of justitie of dreigen te komen door hun gedrag. En daarin verschillen deze jongeren ook niet per se heel erg van de risicofactoren die er überhaupt zijn voor delinquent gedrag onder jongeren. Wat wij denk ik veel zien, het zijn vooral veel jongens die we hier krijgen. Het zijn ook wel wat meisjes, maar eigenlijk over het algemeen zijn het jongens. Tussen de 12, soms 11, maar we zien ze vanaf bij de wagen vanaf 12. 12 tot 16, 17, 18 jaar. Die, nou ja, wat er ook vaak in de media is echt als we het hebben over deze doelgroep. Die, wat we net al zeiden, horen bij een groep waarbij sprake is thuis van financiële moeilijkheden, financiële problemen. Drugsgebruik is ook iets wat veel speelt. Schoolverzuim, dus geen dagbesteding hebben. Dat zijn wel risicofactoren voor dit soort jongeren bij die groepen.
Ja, en vaak er ook sprake van een stressvolle opvoedsituatie, denk ik, waarbij ouders kampen met eigen moeilijkheden en gewoon veel stress ervaren om een gezin te bolwerken en voldoende toezicht te kunnen bieden naar wat hun kinderen nodig hebben.
Ja, dus netwerk heeft zodanig ook daar wel heel veel invloed op.
Ja, wat je toch ook wel ziet is dat veel van de jongeren uit wat kansarme wijken komen of delen van kansarme wijken. Ja.
En om wat voor soort strafbare feiten gaat het dan? Wat voor strafbare feiten plegen zij doorgaans?
Nou, wat we hier bij de wagen zien kan natuurlijk van alles zijn, maar ik denk wat pas bij deze groep gaat het wel meer om geweldsdelicten, maar ook om wat meer voor de vermogensdelicten. En dat kunnen straatovervallen zijn, maar denk ook aan, er komt in het nieuws is er afgelopen tijd veel geweest over explosies, over de drugsuithalers. Dat zijn wel de nieuwe trends die we veel zien, dat we bij de wagen ook krijgen. Dus dat zijn ook wel veel delicten.
Wat zijn drugsuithalers ook alweer?
De drugsuithalers zijn die in de havens de verscheepte drugs van andere landen uit de containers halen.
Je noemde net ook al, hè, social media, bijna nog een grotere impact dan ook misschien bijvoorbeeld drillrap. Hoe speelt social media hier een rol in? Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor invloed dat heeft op jongeren?
Nou, wat we zien, wat Rachel eigenlijk net ook zei, dus de groepen jongeren die onderling ruzie met elkaar hebben of die bij een wijk horen, dat is niet iets nieuws. Maar wat er echt wel nieuw is, is ook de online wereld, wat een heel groot onderdeel uitmaakt van het leven van de jongeren. Dus ruzies die bijvoorbeeld online zijn, die worden offline uitgevochten of andersom, iets begint offline en wordt online verder uitgevochten. En nou ja, waarin, als het buiten op straat gewoon gebeurt, is het een kleine groep die het ziet met je vrienden en de rivaliserende partij. Dus dat zijn ook veel jongeren, maar wel echt wel een kleinere groep. Dus als je ziet dat als het online wordt een ruzie ontstaan, dan worden ze uitgedaagd. Dan wordt het veel breder verspreid. En eigenlijk zijn er zo superveel mensen die getuigen zijn van dat jij een grote mond hebt, dat je stoer bent en dat je zegt dat je iets met geweld doet. En ook dan word je uitgedaagd om dat dan ook te laten zien in de praktijk. Dus de groepsdruk ligt eigenlijk online zoveel groter dan wanneer het gewoon buiten op straat is, dat het wel voor de jongeren heel lastig is om weerstand te bieden daartegen.
Ja, die groepsdruk gaat denk ik ook over bemoeienissen. Je laat het toch niet over je kant gaan dat Pietje dit over jou zegt. Nee. Ook je laten verleiden tot een reactie speelt er denk ik ook een grote rol in.
Nou, en als we het hebben ook denk over wat er dan nu is met die drugs uithalen of die explosieven. Ja, je ziet gewoon dat er groepen zijn waarin gewoon gevraagd wordt, joh, dan en dan komt er een container binnen, er moet iets uitgehaald worden. Wie kan dat doen? En dan kunnen jongeren zich zo makkelijk gewoon aanbieden om dat te doen. En dan krijgen ze er hartstikke veel geld voor. Wat zeker veel geld als je, nou ja, 15, 16 bent. Tot het ook heel makkelijk en heel toegankelijk is om dus op die manier je bezig te houden met criminele activiteiten.
Ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt, want ik denk dat dat juist iets is van de sociale media, dat die drempel ook zo laag is. Hè? Voor bijvoorbeeld het uithalen van drugs of het plaatsen van een explosief, maar ook over het uitdagen, uitschelden van anderen of online oplichting. Die drempel is heel laag, omdat je ook wel ziet dat jongeren zich onschendbaar en een beetje anoniem wanen online.
Kun je die groepsdruk doorbreken? Kun je daar iets tegen doen?
Ik denk dat er nu ook wel veel dingen opgedaan worden. Het gaat ook over weerbaarheid, assertiviteit, nee kunnen zeggen. Ik denk dat daar nu een hoop op gedaan wordt. Maar ik denk dat het soms onderschat wordt over hoe groot deel van het leven van deze jongeren, onze jongeren, de jongeren van nu, eigenlijk online plaatsvindt. En dat zij continu met elkaar in contact zijn. Hè? Waarbij het vroeger gewoon op het schoolplein en tijdens de sport was, is dat nu eigenlijk continu staan zij met elkaar in contact. En is dus nee zeggen, denk ik, nog moeilijker.
Maar wel mooi wat je zegt, want we steken ook vanuit de waag heel erg in op die assertiviteit en het vergroten van de weerbaarheid. Omdat we zien dat dat voor jongeren gewoon heel moeilijk is. Als dat natuurlijk gewoon je wereld is en je vrienden, dan is het super lastig om tegen je vrienden te zeggen, nee, hier ga ik niet aan meedoen. Of ook na te denken, hé, wat zijn de consequenties voor mij nou op langer termijn? Want je kan denken, nou, dat is voor nu handig en maakt niet uit als ik nu iets van een, bijvoorbeeld als het gaat over die drillrap, ik neem iets op en ik zet het op online. Je wil ook dat jongeren zich bewust zijn van, ja, maar wat betekent dat over 10 jaar als je niet meer hierbij hoort en je wil een baan en ze gaan je zoeken. En
alles is terug te vinden.
Precies, ja. Dus je wil ze ook veel bewuster maken van wat zijn nou mogelijke gevolgen van de dingen die je doet. Ja.
Nee, over die behandeling binnen de wagen komen we zo nog op. Ik was nog wel benieuwd of jullie misschien één of meerdere voorbeelden kunnen noemen uit de praktijk. Met cliënten die jullie hebben, ja, waar jullie zelf mee te maken hebben gehad.
Ik denk dat we zeker een tijdje terug wel veel jongeren hadden uit verschillende groepen ook bij de waag. En wat ons toen denk ik heel erg is opgevallen is dat het in de behandeling best wel goed lukt, hè, om met deze jongeren aan de slag te gaan en ze op verschillende gebieden te laten ontwikkelen. Dus dat ze weer naar school gingen of een bijbaantje hadden. Maar dat we ook wel zagen dat die groepsdruk en de groep waar ze bij hoorden, dat zo groot was. Dus dat ze wel zeiden, ja, ik heb nu wel meer een idee wat ik in de toekomst wil met mijn leven en ik wil daar echt aan werken. Maar ja, als ik uit de metro kom en ik zie dat mijn groep ruzie maakt met een andere groep, ja, dan ga ik niet nadenken, dan moet ik gaan helpen. Dus dan zagen wij in behandeling wel hoe hardnekkig dat is en hoe lastig dat is om ze daar een andere blik op te laten hebben.
Ja, en dat dus het inzicht in zichzelf eigenlijk vergroot is, dat emotieregulatievaardigheden vergroot zijn, toekomstperspectief is verbeterd, maar dat ze vanuit dat inzicht ook zeggen, ja, op het moment dat mijn vrienden iets van mij vragen of mijn vrienden mij nodig hebben, zal ik toch nog steeds er voor ze zijn en iets doen wat misschien niet helemaal past in mijn eigen plan.
Ja, over die behandeling, vindt het vaak plaats op individuele basis? Betrekken jullie het zogenaamde systeem, het netwerk om de cliënt heen. Kun je daar eens iets, hoe ziet dat eruit?
Binnen de wagen hebben we de jeugdpolie en dan doen we individuele behandelingen, maar ook FAST-behandelingen. FAST staat voor forensische ambulante systeemtherapie. En dat betekent eigenlijk dat we in die behandeling niet alleen met de jongeren zelf werken, maar ook ouders en andere systeemleden actief betrekken, maar ook school en eventueel sport of andere vrije tijdsbesteding. Wat je denk ik ziet bij deze jongeren die met deze problematiek worden aangemeld, is dat het risico vrij hoog is en dat de leeftijd relatief jong is. Dus dat je ook echt wel wil dat je samen met ouders kunt optrekken om het recidieve risico te verminderen en de veiligheid te vergroten. Dus ik denk dat de voorkeur wel is om deze jongeren systemisch te behandelen en ouders daar actief in te betrekken. Maar je zal dit ook individueel moeten aanvliegen, omdat het ook gaat over eigen risicofactoren, zoals die loyaliteit die jij net heel mooi beschrijft, groepsdruk, onvoldoende assertief zijn. Dat soort zaken wil je ook individueel kunnen aanpakken.
Impulsiviteit zien we ook veel Zeker. Bij deze jongeren, ja.
Wat voor manier?
Nou, dat ze dus niet zo goed nadenken voordat ze iets doen. Dus dat wil je ze eigenlijk wel daar ook bewust van maken. Van joh, wat zijn de gevolgen? Kan je wat meer even jezelf die tijd gunnen om na te denken voordat je een antwoord geeft of voordat je gaat handelen? We zien ook wel vaak jongeren die toch ook wel een beetje op zoek zijn naar die spanning, hè, dat thrill-seeking, dat ze dat ook wel leuk vinden. En daar is zo'n straatcultuur natuurlijk de ultieme gelegenheid voor om een beetje die spanning op te zoeken.
Ja. Niet voor niets ook dat iedereen al die series en dergelijke over de straatcultuur zo interessant vindt. Het is iets wat trekt en zeker voor jongeren, maar ook volwassenen kijken natuurlijk heel graag naar dat soort series.
Over welke series hebben we het dan?
Je hebt bijvoorbeeld een mokromafia. Ja. Je hebt daar zo'n jongen die op een gegeven moment steeds dieper in het drugscircuit eigenlijk raakt. En dat is, vond ik wel het prototype van een jongen wat wij hier bij de Waag zouden kunnen zien. Ja. En wat er dan kan gebeuren op het moment dat er hulpverlening onvoldoende van de grond komt.
Het is tijd voor de inval. Het moment in het spreekuur waar we mensen op straat vragen naar hun kijk op het onderwerp. Met deze aflevering de vraag:
waar denk jij aan bij de term messengeweld?
Ik denk bij messengeweld aan natuurlijk messen. Ik denk aan op straat vooral. In een beetje wijken denk ik wel. Ik denk wel dat je daar bepaalde wijken in gedachten hebt. Ik weet niet, maar ik denk vooral aan Rotterdam even op dit moment. Weinig gezichten te zien of zo, denk ik. Ja, het is sowieso een overtreding. Dus ik denk niet echt dat mensen dat... Ik denk dat ze dat anoniem willen doen. Dus ik denk niet echt dat ze gezichten willen laten zien, zo donker mogelijk gekleed zijn en zichzelf niet echt willen laten herkennen.
Ik was er benieuwd hoe dat is voor bijvoorbeeld zo'n school of ouders, om die er dan ook bij te betrekken bij de behandeling. Hoe reageren? Want als je het over een school hebt, heb je het dan over een docent of heb je het over klasgenoten?
Nou, wat we bijvoorbeeld binnen een vastbehandeling zien, is dat we eigenlijk wel altijd op school langs gaan. En waar we hebben dan veel contact met een mentor of een intern begeleider, wie er dan ook maar betrokken is bij zo'n jongere. En als het gaat om ouders, als die onderdeel zijn van de behandeling, dan vinden die dit ook wel een belangrijk onderdeel. Want dan maken ze zich vaak ook zorgen om, met wat voor vrienden gaat mijn kind om? Wat doet hij buiten op straat? Met wie is die? Kan ik hem bereiken? Nou, dat zijn wel zorgen die ouders ook hebben. En wat we denk ik in een behandeling heel erg willen, is dat je ouders leert van, hoe kan je wat meer zicht krijgen op wat buiten gebeurt? Dus die monitoring wat vergroten. En we zeggen buiten, maar wat nieuw is dat je ook graag wil dat die monitoring online wat vergroot wordt. Dus niet alleen maar met wie ga je naar buiten en waar ben je dan buiten, maar ook met wie ben je op social media in contact, wat voor social media gebruik je, wat voor gesprekken worden er op social media gevoerd. Ja, dat is iets wat we hier binnen de Waag met de behandeling willen bereiken. We willen ook graag dat ouders ook in contact komen met andere ouders van de jongeren die in de groepen zitten, om zo ook met elkaar te kijken van, hoe kijken jullie naar wat er speelt en wat kunnen we met elkaar doen om als we zorgen hebben om daar op te handelen.
Ja, en als ik jou vraag hoor van hoe is het dan soms voor ouders om ook bij de behandeling betrokken te worden. Ik denk dat ouders maken zich grote zorgen om hun kinderen als er zulke dingen spelen. Maar ik denk dat het voor ouders soms ook heel moeilijk is om weer te geloven dat zij nog invloed hebben op het gedrag van hun kind. En daar dan ook dingen in anders te kunnen gaan doen om het gedrag ook te verbeteren. Dus dat ook wel veel aandacht krijgt in de behandeling, dat ze dat vertrouwen weer gaan hebben.
En werkt dat dan ook positief uit op de cliënt?
Dat is wel de bedoeling inderdaad, dat als ouders beter aansluiten bij de jongeren, maar ook meer toezicht houden, zowel online als offline, dat wel een positief effect heeft op de zorgen die er zijn.
Ja. En we hebben het dan heel erg over die toezichten, maar en je zei net al mooi dat aansluiten is denk ik ook zo'n superbelangrijke, dat er ook weer, dat het niet alleen maar vanuit toezicht is en dit mag wel, dit mag niet, maar juist heel erg vanuit die oprechte interesse en het krijgen van of het herstellen van de band die je hebt met je kind. En vanuit daar zie je ook wel vaak dat jongeren, als dat er is thuis, dat ze wat minder behoefte hebben aan die banden buiten op straat. Dus dat is ook wel iets wat we heel belangrijk vinden en waar we veel op inzetten.
Je ziet gewoon veel jongeren die naar buiten toe trekken, omdat er binnen gewoon heel weinig te halen is. Oude kindrelatie die enorm onder druk heeft gestaan, veel ruzies thuis. En dat is denk ik een belangrijk doel van de behandeling, om dat weer wat te herstellen en ouder en kind wat dichter naar elkaar toe te brengen.
En jullie hebben een module ontwikkeld rondom dit thema. Kunnen jullie daar, wat is dit voor een module?
Het is de nieuwe assertiviteitsmodule eigenlijk. Die hebben we geschreven naar wat we nu tegenwoordig zien op de straat. En waarmee dus social media en de weerbaarheid belangrijk is.
Wapenbezit, groepsdruk, omgaan met disrespect, assertiviteit.
Ja.
Hoe maak je dan goede keuzes? Verschil tussen agressief, assertief en subassertief. Ik denk dat dat belangrijke onderwerpen zijn waarbij we heel ervaringsgericht proberen te werken. Veel doelopdrachten erin. Maar een allereerste doel is ook gewoon aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Hoe werkt dat nou voor jou? Wat betekent het voor jou? Hoe kijk jij er zelf naar? En iets leuks is denk ik dat we veel werken met filmpjes en QR-codes die je kan scannen. Waarbij we ook de jongeren willen uitnodigen om ook de telefoon in de gesprekskamer te brengen. Want ik denk dat we snel geneigd zijn om te zeggen, nou, doe die telefoon weg, zet hem stil. Terwijl het juist eigenlijk zo'n belangrijke rol speelt en er ook heel veel eigenlijk in die telefoon omgaat. En het is soms eigenlijk wel heel leuk als een cliënt gebeld is en zegt, neem nou eens op en wat gebeurt daar nou?
Daar zit jij dan bij.
Ja, ze doen dat natuurlijk niet altijd.
Oké.
Nee, maar je hebt ook vaak gezegd dat je een cliënt hebt die is nog aan het bellen met een vriend als je binnenkomt.
Ja.
En dat is vaak ook via beeldbellen. Dus dan krijg je best wel veel mee van een gesprek.
Ja.
Daar worden ook heel vaak woorden gebruikt waarvan je denkt, nou, wat zeg je eigenlijk allemaal? Maar nou ja, de ervaring is wel dat je daar prima over in gesprek kan gaan. Van, hé, wie was dat? En waar hebben jullie het dan over? En bellen jullie veel? En dat jongeren daar hartstikke open over zijn. Ja. Ook als het gaat over welke social media je gebruikt. Als dat vanuit een oprechte interesse gaat, dan vinden ze dat eigenlijk hartstikke leuk. En
ja, of als er heel de tijd zo'n pingetje afgaat. Ja. Wat is dat nou? Wat gebeurt nou? Heeft iemand je nodig om daar het gesprek over aan te gaan?
Ik kun je nog meer voorbeelden noemen uit de praktijk die misschien ook met deze module, die nou ja, enerzijds misschien succesvol zijn, maar misschien ook sommige ervaringen die wat minder succesvol zijn. Hebben jullie daar voorbeelden van?
Nou, ik denk, we hebben naast een jonge module ook een module voor ouders geschreven, of in ieder geval zijn onderdelen toegevoegd aan de bestaande modules voor ouders. En wat we daarin willen is ouders ook bewust maken van wat speelt er nou? Wat zijn nou de zorgen die je hebt? Kunnen we die in kaart brengen met elkaar? En wanneer zijn zorgen ook reden tot actie? En ja, je wil ouders ook wat meer kennis laten opdoen van, hé, wat speelt er nou? Wat een mooi voorbeeld misschien is dat we eerder een ouder hebben gehad en die vond dus wapens bij haar kind, messen, en die ging eigenlijk heel adequaat reageren door dat dus te controleren bij haar kind. En om ze daarmee weg te doen. Maar ze gooiden ze gewoon in de prullenbak buiten of in de container. Ja, en in de module willen wij ouders eigenlijk ook meenemen van, joh, wat zou je dan met deze wapens kunnen doen? En wat Rachel net zei, er is een QR-code die bijvoorbeeld gaat naar dat je anoniem je wapen in kan leveren vanuit de politie. Ja, en eigenlijk is dat iets wat je ouders wil meegeven. Joh, er zijn punten en je bent er hartstikke goed mee aan de slag. En hoe kunnen we het nou ook nog veilig, dat soort dingen wegdoen?
Ja, en ik denk dat een ander succespunt ook wel is dat het ouders ook echt uitnodigen om eens contact te leggen met de moeders of ouders van de andere jongeren. En om het samen ook aan te vliegen en ook steun daarin bij elkaar te vinden. Want het is ook heel helpend als je ervaart dat je niet de enige bent die problemen ervaart met zijn kind. En ik denk dat de module ook heel helpend is geweest voor een aantal van onze collega's die wat minder ervaring hebben met sociale media, om het zo te zeggen. Waarbij het dan ook heel veel input geeft en informatie geeft.
En is het nu zo dat de WAAG de enige organisatie is die zich met deze cliënten bemoeit? Of zijn er nog meerdere ketenpartners waar jullie mee samenwerken? En hoe verlopen die contacten?
Ja, we zijn zeker niet de enige. Ik denk alle partijen die met jongeren werken, die hebben hier ook mee te maken. Die maken zich ook vaak zorgen om deze jongeren. En dat zijn eigenlijk dus alle partijen. Dus we zijn net al school. Wij zien ook vaak een jeugdbescherming die betrokken is. Straatcoaches, wijkteams die ook betrokken zijn bij dit soort jongeren. En ja, wat we wel belangrijk vinden is dat als we... vinden we sowieso niet alleen bij deze jongeren hoor, maar gewoon sowieso bij jongeren die bij ons in behandeling zijn, om met elkaar samen te werken op dit gebied. Dus dat doen we heel erg op individueel niveau, als we met alle betrokken ketenpartners. En we proberen het ook buiten, gewoon niet op casus gebaseerd, proberen we ook samen te werken. Wat zien jullie nou? Er worden ook in Rotterdam, een tijdje geleden al een conferentie georganiseerd, om toch wel met elkaar uit te wisselen. Wat ziet iedereen nou? Daar was de politie bij aanwezig, de jeugdbescherming. Nou, wij vanuit de Wagen waren daar.
Gemeente.
De gemeente was daar, ja. Zodat iedereen kan aangeven, joh, wat speelt er nou vanuit je eigen professie? Wat zie je? Wat is er nodig? En hoe kunnen we elkaar ook vinden in dit stukje? Ja.
En ik denk dat dat ook mooi is wat je zegt, vanuit je eigen professie. Want ik denk, wij kijken er vanuit de forensische zorg natuurlijk anders naar dan dat een politie ernaar kijkt. Of een school. Ja, die kijken toch vaak dan ook naar het brede, de veiligheid binnen een school. Kijken vanuit een ander perspectief ernaar. Dus ik denk dat het ook heel erg nodig is om met elkaar samen op te trekken.
Ja, dat klinkt zo wel. En hoe, als je dat kan voorspellen, hoe ziet de toekomst eruit voor jongeren die nou ja, bijvoorbeeld bij de Waag zo'n behandeling volgen? Is het mogelijk voor ze om er helemaal uit te stappen? Of te, nou ja, ook het messengeweld zeg maar helemaal achter zich te laten?
Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk. Wat we wel zien is dat, nou ja, dat is lastig soms voor sommige jongeren. En ik denk, er zijn de afgelopen tijd wel wat voorbeelden geweest van jongeren, niet per se bij de Waag, maar die eerst zich heel erg met de drillrap bezig hielden. En toen ook een tegengeluid hebben laten horen in andere soort muziek. En wat we denk ik ook bij de Waag wel zien is dat, wat we net eigenlijk ook zeiden, dat het soms jongeren best wel lukt om hun leven op een positieve manier vorm te geven. En dan zijn die vrienden nog belangrijk. En die zijn vooral heel erg belangrijk als je in de puberteit zit. Dan zijn je ouders wat minder belangrijk en je vrienden heel belangrijk. En als jongeren ouder worden, dan worden die vrienden ook weer wat minder belangrijk. En gaan ze ook weer andere keuzes maken. Dus dan zie je ook dat ze wat minder op straat hangen en wat minder beïnvloed worden door vrienden. En ik denk, ja, wat je ook probeert is dat ze... Dat ze deze periode op een soort van goede manier door kunnen staan. Zonder dat het te veel schade met zich meebrengt. En ze echt niet meer terug kunnen.
Je noemde het al, drillrap. We hebben het al een paar keer benoemd. Ja, een tijd lang kwam dit regelmatig ook in het nieuws. Als het ook ging om jongeren en messengeweld. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Wat hield het precies in? Ook die combinatie drillrap en messengeweld. Wat was dat voor fenomeen?
Ja, is denk ik wat we net een beetje zeiden van... De drillrap en het messengeweld kwam een beetje tegelijk. Dus daardoor werd het snel aan elkaar gelinkt. Terwijl uit onderzoek is gebleken dat het niet per se een kausaal verband heeft tussen elkaar. En wat je denk ik in die drillrap heel erg ziet, wat heel veel mensen heel, wat ook zorgelijk is, is dat het echt wel een uiting van geweld. En we hadden net ook over dat het een uiting van geweld is die al vaker in verschillende soorten muziek werd geuit. Dat is niet iets nieuws, maar wat er denk ik in drillrap wel nieuw is, is de echte concrete bedreigingen of de concrete aanduidingen van het geweld wat er speelt, waardoor het heel expliciet wordt. Ja, dat is denk ik iets wat anders is en wat voor veel zorgen, zorgde. Maar wat denk ik belangrijk is dat het niet altijd autobiografisch is wat de jongeren zeggen. Dus dat het ook iets is wat past bij het maken van muziek. Het gaat ook over wat zien ze nou op straat, wat zien ze om zich heen. En daar maken ze muziek over. Iets wat in heel veel verschillende genres van hiphop gebeurt. Maar dat is het verschil. Dus het was explicieter, veel meer bedreigingen, de grote messen die je ook wel zag, wat voor veel zorgen zorgde.
Ja, ik denk dat ook zo'n clip en de muziek, de teksten die daar gerapt worden, ik denk dat heel veel bij mensen oproept. Er wordt gerapt met een bivakmuts over het gezicht, dus onherkenbaar. Dat is al iets wat onveiligheid oproept, denk ik, bij mensen in het algemeen. Dan zijn er grote messen zichtbaar en wordt er expliciete bedreiging gedaan. Ik denk dat een opstapeling is van waarom mensen het als onveilig ervaren. Met de berichtgeving, denk ik, vanuit de journalistiek ook, dat er incidenten groot aangemeten werden en ook... Zonder dat het al bewezen was, de link met drillrap gelegd werd. Waarvan ik ook denk dat daardoor ook het gevoel van onveiligheid misschien ook wel een beetje in de hand gewerkt is.
Daarnaast noemden jullie al hè, ook fenomenen als die drugsuithaal, explosies met bommen, met name dan in de grote steden. Kun je nou spreken van bepaalde trends, ja, die eigenlijk een paar jaar duren en dat er dan weer een nieuwe trend komt? Is dit een blijvend probleem? Kijken jullie daarnaar?
Nou, ik denk dat vooral als we kijken naar de geschiedenis, dat we zien dat dit wel iets is wat altijd in ontwikkeling is. En dat het altijd nieuwe dingen met zich meebrengt. We zeiden al eerder, de rivaliserende buurtgroepen, dat is niet iets nieuws. Dus ja, het zijn altijd trends en nieuwe dingen die erbij komen, waarin drillrap bijvoorbeeld een paar jaar geleden heel erg in de media was, is dat nu echt een stuk minder. Dat er ook wordt afgevraagd, hey, speelt dat eigenlijk nog wel? Want we horen daar niks meer over. En is het inderdaad nu iets, die explosies die heel erg in het nieuws zijn, of de drugsuithalers. Dus ja, die ontwikkeling, dat gaat zo snel. Ik denk, wat natuurlijk een blijver is, is die digitalisering van die straatcultuur. Dat is iets wat nieuw is en wat echt wel zal blijven, en wat misschien wel steeds groter ook zal worden. Dus dat is niet per se een trend die we nu heel even zien, gok ik.
Nee, en waarvan ik ook denk dat er wel blijvend een groep kwetsbare jongeren is die vatbaar is voor zulke groepen, bepaalde muziekstroom, maar ook die in zo'n groep zitten waar gevraagd wordt over, hey, wie kan helpen drugs uit te halen of wie kan dit of dat voor ons doen. Ik denk dat die groep kwetsbare jongeren wel iets is wat blijvend is en waar aandacht voor zal moeten zijn.
Nou, laten we dat dan vooral blijven doen. Florien en Rachel, heel veel dank voor jullie uitleg in het spreekuur en het leuke gesprek. Ook jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.dewaagnederland.nl.